Gemeente, wat is de beste preek die u ooit gehoord hebt? Wat zou uw antwoord zijn op die vraag? Wat is de beste preek die u ooit gehoord hebt? Daar zou natuurlijk heel wat over te zeggen zijn. Maar we zouden in ieder geval kunnen zeggen dat de beste preek die u ooit gehoord hebt, die preek is die u het meeste werkzaam maakte aan de troon van Gods genade. Want daar gaat het immers om. Daarom komt de Heere tot ons met zijn woord, opdat wij daarmee werkzaam zouden worden aan de troon van zijn genade. En daarom is het die beste preek die u, hetzij wellicht in alle gebrek, toch werkzaam maakte aan de troon van Gods genade. En dat brengt ons bij de vraag, zijn er ook in uw leven van die preken gebruikt om u voor het eerst of opnieuw aan de troon van Gods genade te verbinden? Bij een heel duidelijk voorbeeld willen wij vanmiddag stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 1, de versen 35 tot en met 40. Johannes 1, vers 35 tot en met 40, waar wij nogmaals lezen: des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij Jezus' eerste ontmoeting met twee discipelen. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats staan wij stil bij horen en volgen. En in de tweede plaats bij komen en zien. Dus nogmaals, Jezus' eerste ontmoeting met twee van zijn discipelen. Als eerste horen en volgen. Want wij lezen in onze tekst: en die twee discipelen hoorden Johannes dat spreken en zij volgden Jezus. En als tweede komen en zien. Want wij lezen dat Jezus hen de opdracht geeft, de uitnodiging, komt en ziet. En dat twee discipelen kwamen en zagen waar hij woonde. Gemeente, er is opnieuw een volgende dag aangebroken in het evangelie naar beschrijving van Johannes. Vanaf het begin van vers 35, des anderen daags, schrijft Johannes over de derde dag in dit eerste hoofdstuk. Dat wil zeggen, er zijn twee dagen aan vooraf gegaan. Van de eerste dag leest u vanaf vers 19 tot en met 28. En in vers 29 leest u opnieuw des anderen daags, dat wil zeggen, daar begint de tweede dag. En dat leest u ook in vers 44, des anderen daags. Het gaat in Johannes 1 om vier verschillende dagen. En het woord van onze tekst is genomen uit de derde dag die de evangelist beschrijft. En als wij de moeite nemen om wat aan deze derde dag vooraf gegaan is in de eerste twee dagen eens rustig te lezen, dan zal het ons opvallen dat de evangelist Johannes steeds meer aandacht vraagt voor Jezus. Op de eerste dag was Jezus wel aanwezig, want Johannes getuigt van hem dat hij midden onder hen staat, zo leest u in vers 26, die gij niet kent. Dat wil zeggen, de Heer Jezus bevindt zich ook onder de schare die uitgekomen is om Johannes de Doper te horen. Op de tweede dag lezen wij niet alleen over een Jezus die midden onder de schare staat, maar dan is het alsof Jezus zich losmaakt van de schare die daar naar Johannes luistert en op zijn voorloper toe komt lopen. Want wij lezen in vers 29 dat Johannes Jezus tot zich ziet komen. Jezus maakt zich als het ware los van de schare die daar luistert en die daar samengestroomd is en loopt op Johannes toe. En op de derde dag, de dag waarin het onze tekst met name over gaat, daar zien wij de Heer Jezus niet alleen lopen, maar wij lezen zelfs over zijn eerste ontmoeting met zijn discipelen. Des anderen daags, wederom stond Johannes. En laten wij eerst, gemeente, even een streepje zetten onder dat woordje wederom. Want in dat woordje schuilt eigenlijk wel iets van een groot wonder. Wij moeten bedenken dat Johannes al verschillende keren had gesproken over Jezus. Soms meer bedekt over een man die voor hem geweest was en tegelijk na hem komen zou. Soms heel uitbundig, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar wij lezen niet dat er ook maar iemand uit de schare aan Johannes de vraag stelt, maar wie is hij, opdat ik in hem geloven zal? Dat lezen wij niet. Dat lezen wij niet op de eerste dag. En zelfs als Johannes op de tweede dag de bruidegom, zoals hij hem noemt, aan mag wijzen, zie het lam Gods, dan lezen wij opnieuw niet dat er ook maar iemand komt en voor de Heer Jezus neerknielt. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En het is alsof wij in die eerste twee dagen als het ware al iets zien van wat Johannes beschrijft in de inleiding op dit evangelie. Namelijk dat hij gekomen is tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Aangrijpend, vindt u niet? En als wij in het licht daarvan het woordje wederom in onze tekst onderstrepen, gemeente, dan voelt u met mij mee dat daarin een wonder ligt. Wederom. Dat wil zeggen opnieuw. Want het is niet de eerste dag dat Johannes uitgaat om te prediken. Opnieuw. Weer mag hij de boodschap van het evangelie verkondigen. Weer mag hij de Heer Jezus aanwijzen. Verwondering mag ons wel bevangen als wij dit lezen. En als het goed is, gemeente, en daarmee zijn we gelijk bij u en mij, raakt deze verwondering ook in ons eigen hart en leven. Er is weer een zondag aangebroken. De derde zondag van het jaar. Opnieuw, wederom komt de Heere met het woord van zijn genade tot u. Hebt u uzelf daarover verwonderd toen u vanmorgen wakker werd? Hebt u het beseft dat de Heere voor eeuwig had kunnen zwijgen zonder ons ook maar één woord bekend te maken? En dat de Heere ook over ons zou kunnen zeggen, ze hebben al verschillende keren, ja zelfs verschillende jaren, en van sommigen onder ons moet gezegd worden, vele jaren het evangelie gehoord. Maar ook op deze 19e januari volgt er in ons leven een wederom, opnieuw. Des andere daags wederom stond Johannes. Johannes stond. En laten wij daar niet te snel aan voorbij lezen. Eerder lezen wij dat Johannes getuigde, dat hij sprak, dat hij riep, dat hij predikte. Nu gaat het over een staande Johannes. En het is alsof wij in dat staan van Johannes iets merken wat er die dag gaat gebeuren. Want op deze dag zal Johannes met eerbied gesproken niet alleen de Christus aanwijzen, maar Johannes zal zelf een stap achteruit gaan doen. Twee van zijn discipelen zal hij die dag verliezen aan Jezus. Johannes stond. Het is alsof Johannes eigenlijk wacht op het moment wat daar komen gaat. En opnieuw op deze dag mag hij de Heer Jezus aanwijzen. Hij had al zo dikwijls gesproken, na mij komt een man die voor mij geworden is. En daar is hij, de man die er voor Johannes al was. De man die na Johannes komen zou. De man die Gods metgezel is. De Zoon God zelf. Op dit moment, gemeente, is Johannes overigens niet alleen. Johannes staat daar met twee van zijn discipelen. Wie zijn dat? Wel, de eerste, zijn naam wordt genoemd in vers 41, is Andreas. Hij is een van de twee die het van Johannes gehoord heeft. Wie is deze andere discipel? Wel, dat weten wij niet zeker. Zijn naam wordt niet genoemd. Maar toch is er wel een reden, zo zullen wij ook in het vervolg nog horen, om te denken aan Johannes. De evangelist Johannes heeft namelijk de gewoonte in zijn evangelie om zijn eigen naam het liefste te verzwijgen. Maar hoe het zij, Andreas en zijn broeder staan bij Johannes. Zij behoren tot de kring van de discipelen die zich rondom de doper gevormd heeft. En opnieuw, uit dat alles maken wij op dat wij de invloed van Johannes maar niet moeten onderschatten. Johannes heeft niet te vergeefs gepredikt onder het volk. Er is een volksbeweging op gang gekomen die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Wij lezen in de andere evangeliën dat het hele omliggende land uitging om deze Johannes te horen. Er is zelfs een kring van discipelen gevormd. Andreas en zijn broeder. Maar dan wordt onze aandacht nog even gevraagd voor Johannes. En ziende op Jezus daar wandelende. En u begrijpt, er staat in onze Bijbel geen woord te veel. En ziende op Jezus. Heel treffend schrijft de kerkvader Chrysostomos bij dat zien van Johannes dat hij niet alleen een getuige is met zijn woorden, maar dat hij ook een getuige is met zijn ogen. Dat is een diepe gedachte, gemeente. Hij is niet alleen een getuige met zijn woorden, maar ook met zijn ogen. Zijn ogen zijn op Jezus gericht terwijl hij over hem spreekt. En gemeente, dan kunnen wij het beste van hem getuigen. Als vaders en moeders in de gezinnen, als meesters en juffen voor de klas, als grootouders naar uw kleinkinderen, dan kunnen wij het beste van hem getuigen, als ons oog op hem gericht is. En wij zien het oog van Johannes gericht worden op zijn meester, de bruidegom, Zo zal hij hem later noemen. Hij zelf is de vriend van de bruidegom. En heel aandachtig bekijkt Johannes hoe Jezus daar wandelt. En dan verheft de doper zijn stem. Zie, het Lam Gods. Een wonderlijk woord. We zouden er heel uitvoerig bij stil kunnen staan. Maar Johannes heeft dit woord de vorige dag ook gesproken. Wij lezen het in vers 29. Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Toen sprak Johannes het woord tot de scharen. Maar wij krijgen hier de indruk dat hij dit woord vooral gericht heeft op die twee discipelen, Andreas en zijn broeder. We kunnen het alleen maar aanstippen wat er allemaal aan evangelie ligt in deze uitdrukking. Jezus is het lam. En dat wijst ons op het lam, zoals de Joden kenden het paaslam, wat geslacht moest worden. Maar dat wijst ons ook op dat lam uit Jesaja 53. Het lam wat, zoals de kanttekening daar heel eenvoudig en tegelijk zo mooi zegt, het lam wat niet bijt of stoot naar degene die het slachten zal. Hij is het lam. In hem komen al die profetieën uit het Oude Testament samen. Hij is het Lam Gods. En dat mag u op twee manieren lezen. Dat wil zeggen dat hij het lam van God is. Het door God gegeven lam. Maar hij is ook het lam voor God. Dat wil zeggen, God de Vader eist dit lam op. Dit lam moet geslacht worden tot een volkomen verzoening. U begrijpt, er is hier nog van alles te zeggen en van alles uit te werken wat we vanmiddag moeten laten liggen. Want onze tekst vervolgt. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. Het staat er zelfs zo dat deze discipelen al horende Jezus volgen. Dat is opvallend. Het is alsof een enkele aanwijzing van Johannes de Doper hen beweegt, hen in beweging brengt om Jezus te volgen. Zij horen. U begrijpt, dat is niet alleen een horen met hun oren geweest. Want zoveel hebben de prediking van Johannes gehoord. Maar dit is een horen geweest wat als het ware dwars door hun oren heen hun hart heeft aangegrepen en geraakt. Zij horen. Dat wil zeggen, het dringt ten volle tot hen door. En dan gaat het allemaal heel snel. Want Johannes heeft met geen woord over volgen gesproken. Maar de discipelen komen als het ware in een kort moment tot de volle overgave om Jezus te volgen. Ze hebben begrepen wat Johannes bedoelde. Ja, ze hebben het niet alleen begrepen, maar hun hart wordt als het ware onweerstaanbaar naar deze Jezus toegetrokken. En nogmaals, het gaat allemaal heel snel. Wij lezen niet dat er nog woorden gewisseld zijn tussen Andreas, zijn broeder en Johannes. Wij lezen ook niet over een afscheid van Johannes. Nee, deze discipelen komen in dat ene ogenblik tot de keuze om Jezus te volgen. Wat is dat voor een volgen geweest? Wel, wij zullen het nog wel meer horen. Het is kenmerkend voor de evangelist Johannes om met een bekend woord iets heel dieps te omschrijven. Zo ook met het woordje volgen. Het woordje volgen wil niet alleen zeggen dat zij de Heer Jezus achterna lopen vanaf dat moment. Maar het woordje volgen wil in de diepste zin van het woord zeggen, zoals Jezus het zelf onder woorden brengt in Johannes 8. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En daarin, gemeente, raken wij, om het maar eens zo te zeggen, het hart van het christenleven van deze beide mannen. Zij wandelen niet meer in de duisternis, maar in het licht. In dat enkele ogenblik komen zij tot de keus, een keus die altijd onberouwelijk is, om deze Jezus te volgen. Hoe komt dat toch, zegt u? Is dat niet een wat al te overhaaste beslissing geweest? Wel, deze discipelen zullen nog heel wat moeten leren. Maar wij mogen toch wel zeggen dat Jezus zelf, door het woord van zijn voorloper, zijn hand op hun leven gelegd heeft. En zij worden aangegrepen door die nieuwe realiteit in hun leven. Iets van boven, niet van beneden. En het woord van Johannes roept in hun leven iets wakker. Iets wat niet meer in slaap te krijgen is. En zo wordt het waar in hun leven. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Wij komen bij onze tweede gedachte. Wij hoorden van horen en volgen. En in onze tweede gedachte horen wij van komen en zien. Want gemeente, in gedachten, neemt u het beeld maar even voor u, zien wij deze twee mannen, Andreas en zijn broeder, de Heere Jezus volgen. Weet u wat ons opvalt? Jongens en meisjes, er is nog geen woord gezegd op dit moment. Zij gaan de Heere Jezus achterna, maar er is nog geen woord gezegd. En als wij erbij zouden zijn, dan zou het ons opvallen dat het even stil blijft. Jongens en meisjes, om het maar eens heel eenvoudig te zeggen. Jezus hoort alleen de voetstappen van die beide mannen. Meer nog niet. Er zal nog wel meer volgen, maar in dat eerste moment hoort hij alleen hun voetstappen. Later in het evangelie was het wel eens anders. Dan kwamen er mensen met mooie beloften. Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En dan horen wij wel mooie en veelbelovende woorden. Maar dan horen wij geen voetstappen. Er waren ook andere mensen. Mensen die voorwaarden stelden. Die zeiden, Heere, ik zal u volgen, maar eerst en opnieuw. Wij horen geen voetstappen. Dan alleen de voetstappen van de rijke jongeling. Hij ging bedroefd weg. Gemeente, met eerbied gezegd, als de Heer Jezus zijn oor te luisteren legt bij uw leven, wat hoort hij dan? Hoort hij dan mooie woorden, klinkende belijdenissen, die klinken als een klok, prachtige beloften? Terwijl de daad achterwege blijft? Of hoort hij de voorwaarden? Eerst nog een tijdje de wereld dienen met al haar vermakelijke zonden. Want we zijn maar één keer jong. Eerst nog een tijdje leven voor het hier en nu. En later, dan maar opnieuw. Wij horen geen voetstappen. Mogelijk was het in uw leven wel wat anders. Er kwamen moeilijke omstandigheden. U kwam op het ziekbed terecht. Of er deden zich andere moeilijke situaties voor in uw leven. En u deed ook een belofte. Heere, als u mij erdoor wilt helpen, dan zal ik u dienen. En als ik weer op mag staan van dit ziekbed, dan... En mogelijk is het wel gebeurd. De Heere gaf herstel. Er kwam genezing. Maar wij horen geen voetstappen. Wat is een kenmerk, gemeente, van dat ware volgen? Wel, daar is heel wat over te zeggen. Veel meer dan we in één preek aan de orde kunnen stellen. Vanuit onze tekst zouden we toch wel iets kunnen zeggen. En dat is in elk geval dat het ware volgen van Jezus, dat is een uitziend volgen. Het is een uitzien naar het vervolg van onze tekst. Daar wachten deze discipelen op. En waarmee vervolgt onze tekst? En Jezus zich omkerende. Daar is het de ware volgeling van Jezus om te doen. Die ziet uit met heel zijn hart naar het omkeren van Jezus. Want uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenk mij in het kort verzadiging van vreugde. En Jezus zich omkerende, opnieuw gemeente, dat is een woordje waar wij maar niet aan voorbij moeten gaan. Nogmaals, het is voor de eerste keer in het evangelie naar beschrijving van Johannes dat Jezus het gesprek, de ontmoeting zal aangaan met deze twee mannen. Op de vorige dag zag Johannes Jezus wel tot zich komende, maar hier zal een ontmoeting plaatsvinden. De Heer Jezus keert zich om. Wanneer u het thuis eens na zou gaan in uw Bijbel, waar dit omkeren nog meer voorkomt, dan zult u het merken. Als dat omkeren voorkomt, dan wijst het ons op iets belangrijks. Iets wat onze aandacht wel mag hebben. En wat lezen wij dan? Jezus keert zich om en hij ziet en ziende hen volgen. En dit zien is vanuit het Grieks een aandachtig zien. Het is alsof Jezus deze twee mannen opneemt. Nou, dat herkent u wel. Wij kunnen dat ook wel eens doen in het dagelijks leven. Als wij iemand voor het eerst ontmoeten, dat we iemand eerst eens aandachtig opnemen. Om te zien wie dat is. Maar u begrijpt dat de Heer Jezus niet met menselijke ogen naar Andreas en zijn broeder kijkt. Want de Heer Jezus ziet mensen niet alleen. Maar hij ziet dwars door mensen heen. Hij weet waar het hen om te doen is. Hij ziet hen volgen. Ja, er is nog meer. Om het maar eens heel eenvoudig te zeggen. Wat Jezus zelf zal zeggen in Johannes 6. Hij ziet hier dat al wat de Vader hem geeft, zal tot hem komen. Al wat de Vader hem geeft. En dat staat in Johannes 6 in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het gaat niet om al degene die de Vader van eeuwigheid aan hem gegeven heeft. Maar het gaat om degene die de Vader in de tijd naar hem toebrengt. Die de Vader bezig is aan hem te geven. Zo ziet de Heer Jezus deze twee mannen, Andreas en zijn broeder. En daarmee is als het ware met een enkele pennenstreek niet alleen het begin, maar tegelijk ook de kern van Jezus wandelen onder de mensen getekend. Het is een omkerende Jezus en een ziende Jezus. En hij slaat hen gade met ogen vol van genade en waarheid. Dan volgt er een vraag. En ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? Jongens en meisjes, mogelijk denken jullie wel dat deze vraag eerder een wat barse klank heeft. Wat zoekt gij? Het lijkt een wat onvriendelijk gestelde vraag, maar zo moeten wij deze vraag niet lezen. Wij mogen ook lezen dat de Heer Jezus aan hen vraagt: wat verlangen jullie? Wat willen jullie nu eigenlijk? En dat is een uitnodigende vraag. En daarom geen vraag die blijk geeft van onvriendelijkheid, maar hij stelt zijn vriendelijk hart voor deze discipelen open. Zeg het maar. Wat willen jullie? Wat verlangen jullie? Wat kan ik voor jullie doen? Gemeente, we staan vanmiddag stil bij dat eerste contact van Jezus met zijn discipelen. En nu hoop ik dat wij daar niet alleen bij stilstaan, maar dat wij er ook bij stil worden. Zo'n vraag: wat wilt u? Wat zou uw antwoord zijn op die vraag? Wat kan hij voor u doen? U hebt uw plaats ingenomen onder Gods woord. Maar als hij nu aan u zou vragen: wat kan ik voor u doen? Wat wilt gij nu? En als u weet dat die vraag gesteld wordt door iemand die dwars door u heen zit, vol van genade en waarheid, wat zou dan uw antwoord zijn? Is het u dan, gemeente, te doen om hemzelf? Niet alleen om iets van hem, dat wil een huichelaar ook nog wel hebben. Iets van hem. Dan mogen uw zonden wel vergeven worden, zodat u verder uw leventje kunt vervolgen. Zonder vrees en zonder schrik. Maar om het maar eens zo te zeggen, vergeving van zonde, dat is bij hem niet los verkrijgbaar. Als hij in uw leven komt, dan komt hij daar als profeet, priester en koning. Wat wilt u van hem? Hebt u over deze vraag wel eens nagedacht? Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat wij wel zondag aan zondag onze plaats innemen in Gods huis en geen enkele rekenschap geven van die vraag. Wie van ons zou het dan met Asaf zeggen: Heere, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u, dat wil zeggen naast u, behalve u, lust mij toch niets op de aarde. Het gaat mij om uzelf. Op de vraag van Jezus volgt een antwoord. En zij zeiden tot hem: Rabbi. Het welk is te zeggen overgezet zijn de meester. Waar woont gij? Mogelijk komt bij u dezelfde vraag boven die bij mij ook boven kwam bij de voorbereiding. En dat is, als wij dit zo lezen, dan zou je de vraag kunnen stellen: Is dit wel een antwoord op de vraag? De Heer Jezus vraagt, wat zoekt gij, wat wilt u? En zij vragen, waar woont gij? Is dat wel een antwoord op de vraag die de Heer Jezus hier stelt? Wel, om deze vraag, deze tegenvraag van de discipelen te begrijpen, moeten wij erop letten hoe zij Jezus aanspreken. Zij noemen hem een rabbi. En Johannes voegt daarbij dat dat betekent meester. Wat wil dat zeggen? Wel, in hun antwoord, want dat is het wel, ligt het schuchtere verzoek of deze Jezus hun rabbi, hun meester, wil zijn. In het Oude Oosten was de verhouding tussen rabbi en discipel, een verhouding tussen meester en leerling, veel inniger dan wij wellicht denken. Een Joodse rabbi was niet alleen een onderwijzer van zijn leerlingen, maar hij werd gezien als hun vader. Dat wil zeggen, als de leerlingen zich bij zijn school voegen, dan geven zij zich helemaal aan hem over. Zij willen zich helemaal door hem laten leiden. En zij willen hem dienen met alles wat in hem is. En daarom is de vraag, waar woont gij? Waar verblijft u? En u voelt met mij mee, daar ligt iets in van, mogen wij met u meekomen? En wat geeft de Heer Jezus als antwoord? Heel eenvoudig, gemeente. Komt en zit. Komt en zit. U mag ook lezen, komt, een bevel, een opdracht, staat er in de gebiedende wijs, en jullie zullen het zien. Maar wat wordt daar bedoeld? Betekent dat dat die twee, Andreas en zijn broeder, straks zullen zien waar de Heer Jezus woont? Wel, dat ook. Dat ook. Maar opnieuw, gemeente, wij moeten bedenken dat Johannes soms met hele eenvoudige woorden heel veel wil zeggen. Komt en ziet. Bij de voorbereiding trof het mij om te lezen dat in de tijd van de Bijbel betekende het meegaan met een rabbi ook wel het beginnen aan een nieuw leven. Een nieuw begin maken. Zo is het ook met dat komen. Dat is geen nieuw begin. Het is ten diepste het begin zelf. Als de Heer Jezus in Johannes 5 zegt, en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt, dan betekent dat wie tot hem komt, vindt het leven, het eeuwige leven. Hebben de discipelen dat ten volle verstaan op dit moment? Nee, er moet nog zoveel opengelegd worden in hun leven. Dat is waar. Maar om het maar eens zo te zeggen, het ligt er in de kiem toch al in. Komt en ziet. Komt, het is een bevel. En door dit bevel overwint hij als het ware elk bezwaar wat er nog zou kunnen zijn. Kom maar. Dan zullen jullie het zien. En nogmaals betekent dat zien dat ze alleen zien dat de Heer Jezus ergens woont en waar hij woont en hoe dat verblijf eruit ziet. Nee, opnieuw dat woordje zien is bij Johannes heel veelzeggend. Het woordje zien wil eigenlijk bij Johannes zeggen dat het niet alleen een zien is wat wij met onze ogen kunnen zien. Maar er is een zien waar onze ogen voor geopend moeten worden. Er is een zien waar onze ogen voor geopend moeten worden. Zo sprak Jezus ook tot Martha bij het graf van Lazarus. Zo gij gelooft, gij zult de heerlijkheid Gods zien. Dat wil zeggen, ogen moeten daarvoor geopend worden. En toch was dat er wel, dat ware geloof in de kiem, in het leven van Andreas en zijn broeder. Maar zij moeten nog heel wat gaan leren, dat is waar. Er ligt nog een hele leerweg voor hen, dat is ook waar. En zij zullen moeten leren dat Jezus zo'n andere rabbi is dan de rabbijnen. Dat het niet betekent dat zij hem zullen dienen, maar dat de kern van het evangelie ligt, dat hij gekomen is om zelf te dienen en niet om gediend te worden. En zij zullen moeten leren dat het nieuwe begin van dat leven ook betekent dat zij moeten sterven aan zichzelf. Iets wat dwars door hun eigen leven heen gaat. Maar toch, het begin is er. In hun hart ligt, net als bij Rut op de grens van Moab en het beloofde land, die onberouwelijke keus voor de Heere en voor zijn zalige dienst. En zij kwamen en zij zagen waar hij woonde. En zij bleven die dag bij hen. Zo vervolgt onze tekst. Daar begint het. Daar zijn de eerste woorden gesproken. Wat zal er allemaal gesproken zijn? Wel, in vers 42 wordt ons duidelijk dat Andreas zegt, wij hebben gevonden de Messias, de Christus. Mogelijk is daar tijdens deze ontmoeting al licht overgevallen. We weten het niet. Maar in ieder geval is er een begin gemaakt. Een nieuw begin. Op de leerschool van genade. Wij zullen daar eerst nog van zingen. Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat daar verder volgt in het 10e vers van Psalm 143. Wij zijn begonnen met een vraag. Wat is de beste preek die u ooit gehoord hebt? daar is heel wat over te zeggen. Maar de beste preek die u ooit gehoord hebt, is die preek die u het meeste heeft verbonden aan de troon van Gods genade. Die u het meeste werkzaam maakte voor de Heer. Zo was het ook bij Andreas en zijn broeder. Johannes stond. Het was zijn taak niet om mensen voor zichzelf te verzamelen. Hij zou naar het woord van Gabriël de Heere bereiden, een toegerust volk. En dat heeft hij mogen doen. Hoe is dat allemaal gegaan in het leven van Andreas en zijn broeder? Wel, zij zijn in elk geval discipel geweest van Johannes. Daarom mogen wij ervan uitgaan dat zij door Johannes gedoopt werden in de Jordaan, belijdende hun zonden. Maar hoe die genade Gods zijn plaats heeft gekregen in hun leven, dat weten wij niet. Of het de strenge boeteprediking van Johannes de Doper is geweest die hun verbrijzeld heeft, de schrift zwijgt er verder over. Maar in elk geval valt het ons wel op, gemeente, dat er een moment komt waarop de prediking van het Lam Gods kracht doet in hun leven. Zoveel kracht, dat zij niet anders kunnen dan deze Jezus te volgen. En er breekt een onvergetelijk moment aan, onvergetelijk. Onze tekst besluit met de woorden, en het was de tiende uur, omtrent de tiende uur. Wat wil dat zeggen? Wel, wij mogen er toch wel dit van zeggen, dat deze ontmoeting kennelijk onvergetelijk geweest is. Sommige verklaarders denken daarom wel dat Johannes zelf die andere broeder was met Andreas. Het is mogelijk. Maar in elk geval weet Johannes, die als hij dit evangelie schrijft, terwijl hij ouder geworden is, heel wat jaren na deze gebeurtenis, op dit moment het tijdstip zich nog te herinneren. Het was ongeveer 4 uur 's middags. Gemeente, er kunnen in ons leven van die dingen gebeuren die zoveel impact, zoveel met ons doen, dat wij ze later nog kunnen herinneren, soms met de plaats en de tijd nauwkeurig. En zo is het ook hier in onze tekst. Het heeft grote indruk gemaakt. Jezus deelt het verdere van deze dag met Andreas en zijn broeder. Ja, gemeente, hij deelt niet alleen deze dag. Wij zouden kunnen zeggen, wat deelt hij niet met hen? Hij zal zijn leven voor hen stellen. Zij zullen rijk worden door zijn armoede. Zij zijn volgelingen geworden. Het is waar, er zal nog een moment aanbreken waarop de Heer Jezus vanaf de berg de 12 zal verkiezen en tot zich zal roepen als de vaste groep discipelen. Maar de Heer Jezus heeft meer discipelen gehad. En in ieder geval is dit een van de eerste ontmoetingen die daaraan vooraf gegaan is. Nu zijn zij niet langer volgelingen van Johannes, volgelingen van Jezus. Johannes kon hen wel hun zonde en schuld aanwijzen. Hij heeft wel gepredikt dat de bijl lag aan de wortel van de boom. Maar hun zonde wegnemen, nee, dat kon Johannes niet. Dat kan alleen hij, het Lam Gods. Onvergetelijk was deze ontmoeting, maar u begrijpt, de vraag dringt, gemeente. of wij daarvan weten in ons leven. Van een ontmoeting met Jezus in het gewaad van zijn woord. Want zo wordt hij gekend in zijn woord. Calvijn schrijft wel zo treffend dat hij tot ons komt gekleed in het evangelie. Mogelijk is er in uw leven een zucht naar een bepaalde ervaring. Pas als u hem op een bepaalde wijze gezien hebt, door een droom of door een visioen, dan zult u het wel geloven. Maar nog even terug naar onze tekstgemeente, waar begint het met deze discipelen? Het horen. Daar begint het. Dat wil zeggen, hij komt tot hen allereerst door de prediking van Johannes. En zo komt hij nog. Door het gepredikte woord. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord. En zo ook nu. Door de prediking van het woord wijst de Heilige Geest hem aan. En deze prediking wekt uw hart op. Ze wekt uw oog op en ze richt het op hem. Zoals hij u in het gewaad van zijn woord wordt voorgesteld. Nogmaals, weet u daarvan in uw leven? Dat door de prediking uw oog gericht werd op hem. U hoorde van hem die in de wereld gekomen is om te zoeken en te zaligen dat verloren was. En uw hart werd gaande gemaakt. Gods kinderen kunnen wel eens terugdenken aan die eerste ontmoeting. Dat eerste in hun leven. Toen was het zo teer. Toen was het zo nabij. Toen was het zo overweldigend. Als hij in uw leven komt. Als de Zoon van God zelf verschijnt. Op de drempel van uw hart. Nee, dan wordt er in onze tekst niet bedoeld dat iedereen het tijdstip en het uur van zijn bekering kan aanwijzen. Maar wij mogen elkaar toch wel de vraag stellen, weet u daarvan, van die onvergetelijke momenten, ontmoetingen met Jezus zelf? Al bent u dan de tijd vergeten. Maar niet de ontmoeting zelf. Jongens en meisjes. Er zijn er weer heel wat vanmiddag. Weten jullie? Dat kan zo heel vroeg beginnen. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Ja, de Heere begint dikwijls vroeg. Mogelijk zijn er vanmiddag ook wel heel wat verhalen te vertellen. Van een klein jongetje. In een grote kerk. Overweldigd. Door het evangelie. Van een klein meisje. Wat uit de mond van opa of oma hoorde. Zie je, het Lam Gods. En je weet het nog. Opa getuigde niet alleen met zijn stem, maar ook met zijn ogen, net als Johannes. In die ogen straalde iets van een hart innemende vreugde. Er tintelde iets van diepe blijdschap en stille verwondering. En dat voor zo een. En zo legt de Heere in zijn woord, door zijn woord, zijn hand op mensenlevens. Mogelijk hebt u uw plaats ingenomen vanmiddag. U weet daarvan. U zegt, het is wel heel lang geleden in mijn leven dat dat voor het eerst er was. En het is na die tijd verdiept. Dat is waar. Maar is het niet waar? En dan vraag ik het maar aan al degenen die hiervan weten. Dat er in het eerste een teerheid kan liggen die er soms later gemist wordt. Eerst was het zo teer in uw leven. U mocht hart en hand aan de Heere geven. U nam elke kerkdienst wel iets mee naar huis. En later het werd weer zo donker en zo stil. De Heere weet het, gemeente, maar misschien moest dit woord wel vanmiddag in uw gemeente gebracht worden. Opdat er een vader of moeder, opa of oma, op de knieën zou komen. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zal mijn mond u de Heere geven. Er is nog heel wat gevolgd in het leven van Andreas en zijn broeder. Het brengt levenslessen met zich mee, dat volgen van Jezus. Zo ook nu. Mogelijk weet u daarvan. Hij trekt een spoor in uw leven wat soms dwars door uw eigen leven heen gaat. Maar het is wel waar wat de Duitse prediker Kolbrugge schrijft over het volgen van Jezus. Dat de gepolijste wegen leiden niet naar de hemel. Want in de weg van het volgen moet er ook een oude mens gaan sterven. Het is naar het woord van de kerk dat de zijnen door veel verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk Gods. Hier is nog heel wat uit te werken. U voelt met mij mee dat hier nog heel wat concretiseringen te maken zijn. Naar hart en huis, huwelijk en gezin, en noemt u maar op. We komen er vanmiddag niet allemaal aan toe. U neemt het als huiswerk wel mee naar huis, toch? Maar één ding is toch in ieder geval wel waar. Hoe donker ook zijn weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Mogelijk gaat hij met u zo'n moeilijke weg. Dan vraag ik u vanmiddag niet of u het begrijpt. Maar dan vraag ik u, hoort hij ook uw voetstappen? Die hem volgen, onbegrepen, aangevochten, bestreden, jawel, maar toch die voetstappen. Waarom? Omdat er in die enkele voetstap achter Jezus aan, zelfs al gaat het door de meest moeilijke omstandigheden heen, een vreugde ligt, die heel de wereld niet geven kan. Want de Heere weet zo aan zichzelf te verbinden. Wat is het een wonder, gemeente, als hij op die weg van volgen het u duidelijk maakt. Dat het geheim van het geestelijk leven niet ligt in uw volgen, maar in dat wondere woord, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En dat het geheim van uw blijven niet ligt in uw blijven, maar in zijn blijven in u. Grote vraag, gemeente. Hebben wij dit woord gehoord? Is het doorgedrongen? tot in het diepst van uw leven. En hoort Jezus ook uw voetstappen? Ook vanmiddag keert hij zich in het gewaad van zijn woord om. En hij kijkt u en mij vanmiddag recht in de ogen. En hij zegt, jongen, meisje, jongere, oude, zeg het dan maar. Waar is het u om te doen? Wat wilt u van mij? Of hebt u over deze vraag nog nooit nagedacht? Dan ligt in het geluid van de voetstappen van Andreas en zijn broeder een vermaning. Een vermaning tot bekering van alle dubbelhartigheid, van alle traagheid, van alle vatsigheid in hart en huis. En als u dan vanmiddag zegt, ik heb de boze achterna gelopen. Hij heeft me van alles beloofd en niets gegeven. Kan het met mij nog goed komen? Leg dan vanmiddag als u thuis komt, vanavond, op uw knieën maar uw vinger bij het woord van onze tekst. Het geheim van een zich omkerende Jezus. Calvijn schrijft zo treffend, zodra hij ook maar ziet dat wij naar hem verlangen, zal hij zijn hand uitsteken om te helpen. En daarom, gemeente, komt tot ons het indringende bevel en de liefelijke nodiging. Zie het Lam Gods, de Heere geven. Dat dit woord zo zou indalen in uw hart. Dat u bij het verlaten van deze kerk maar één schreeuw overhoudt in uw ziel. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Amen.